Douwe, welke plaats zou de hennepplant in een permacultuurtuin in kunnen nemen? En welke functie, volgens jou?
Nou, kijk, ik hoor net, je kunt zowel de vezels als de olie gebruiken. Nou, dat is natuurlijk al hartstikke mooi. En ik weet het niet helemaal, maar zoals het klinkt lijkt hennep mij qua functie een beetje een plant wel een beetje gelijk aan een brandnetel. Dus die van nature aan de rand van bossen voorkomen, dus om als het ware gebied klaar te maken, totdat de bomen boven komen te staan, waardoor het weer wordt uitgeschaduwd. Nou, en dat zijn op zich hele nuttige planten, die kun je ook heel bewust gaan kweken in je systeem als je dat zou willen. Maar dat hangt heel erg van af wat je zou willen, om nog even twee belangrijke principes. Kijk, permacultuur die probeert aan de hand van een aantal principes een systeem om een mens of om een groep mensen heen te bouwen. En nou, een van de hele belangrijke daarbij is, je kijkt als het ware in het begin altijd naar de ecologische hoofdfactoren, noem ik dat maar. Hoe komt je zon je systeem binnen? Hoe komt het water je systeem binnen? En wat voor rol speelt de wind in je systeem? Mm-hmm. In Australië is een ontzettend droog continent. Daar worden heel veel ontwerpen worden daar op maximale regenopvang en op het water in je systeem houden. Daar wordt het op ontworpen. In Nederland hebben we misschien jammer soms, maar zelden een gebrek aan water. Dus in Nederland ga je veel meer op de zon ontwerpen. Nou ja, en in Nederland weten we ook dat de oostenwind, dat zijn vaak de echt koude winden. Ja. Nou, en met dat soort gegevens, dat soort basiszaken, kun je als het ware dus je systeem beginnen met inrichten. Dus je kunt dus op de oostkant, kun je bijvoorbeeld veel bomen zetten en struiken, waardoor die wind in ieder geval altijd wordt tegengehouden. En dat zie je ook vroeger terug, hè. Nog steeds doen boeren dat vaak. Die zetten gewoon overal bomen om hun huis heen. Omdat dat scheelt in de warmte. Dan blijft het automatisch warmer in de winter en koeler in de zomer. Nou, daarnaast gaat permacultuur ook uit van die onderscheiden 7 lagen gewassen. Dus de permacultuur, die mensen die dat hebben bedacht, die keken naar wat groeit er nou eigenlijk in een bos. En in plaats van naar individuele planten te kijken, keken ze wat voor lagen kunnen we nou onderscheiden. Nou, ze zeggen je hebt eigenlijk hoge bomen. Dus dat zijn echt de eikenbomen, de kastanjes om zo maar te zeggen. Dan heb je lage bomen, lijsterbessen hier bijvoorbeeld in Nederland. Struiken. Dan heb je nog de kruidlaag. Dan heb je nog klimplanten, die kunnen de bomen weer in. Dan heb je nog bodemkruipers, zoals pompoenen. En dan heb je knolgewassen. Nou, en de permacultuur probeert het altijd meerdere van die lagen bij elkaar te zetten. Dus als je je kunt bijvoorbeeld een hoogstam appelboom hebben en daaronder probeer je dan een rode bes te zetten. En daaronder probeer je dan nog weer munt te zetten. Of mocht het niet leuk zijn, 7-blad, maar dat is ook eetbaar. Dus dan heb je als het ware 3 verschillende soorten gewassen op dezelfde vierkante meter. En daardoor gaat de productie ook omhoog. Want je pakt dus op die vierkante meter, pakt de 3 lagen, pakt je de zon. Alles wat niet door die bovenste laag wordt gebruikt, dat gaat naar de 2e laag en dat gaat naar die 3e laag. En andersom heb je ook in de grond, hoge bomen hebben hun wortels veel dieper zitten. Dus die pompen nutriënten veel dieper weg dan die wat lagere bomen en die kruidlaag. Maar in de herfst laten ze wel hun bladeren vallen, waardoor al die nutriënten voor al die lagen weer beschikbaar komen.
Juist.
Je oogst als het ware maximaal je zon, maar je maakt ook maximaal gebruik van je bodem. En dat is dus een van die redenen waarom een bos zo productief is. Nou, dan nog een laatste belangrijk ontwerpprincipe. Een bos, je maakt eigenlijk geen gebruik van monoculturen. Dus in de permacultuur probeer je ook heel veel diversiteit te zetten. En ja, je hebt een soort vuistregel en die zegt van elke functie in je systeem moet door meerdere organismen ondersteund worden. Mm. En elk organisme zelf dient meerdere functies te hebben. Mm. Dus om een voorbeeld te geven, als jij fruit wilt, dat is dus je functie is fruit krijgen, dan kun je daar dus, als je alleen maar appels doet en je hebt een slecht jaar, ja, dan ben je klaar. En dan is alles vernietigd. Je hele systeem is in elkaar gedonderd. Als je nou frambozen hebt, rode bessen, peren, appels, havermoten, walnoten, nou, et cetera, dan hindert het niet zozeer als er 1 jaar een gewas niet te voldoet, omdat je die andere 5 gewassen hebt. Dus je hebt in de permacultuur, maar ook in de ecologie, wordt dat een soort functional redundancy genoemd. Dus functionele, je bouwt er veerkracht mee op in het systeem. Hmm. Ja, en andersom, een appelboom, die moet naast het feit dat hij appels produceert, het liefst ook andere functies hebben. Dus die kan bijvoorbeeld als klimstok voor een kiwi worden gebruikt. Dan produceert hij appels en het is een klimstok. Nou ja, en als je het dan op een goede manier neerzet, dan kun je er misschien zelf ook nog schaduw van pakken op een warme zonnige dag. Dus dat is een derde functie. Je kunt er een hangmat aan hangen.
En, maar die kiwi zal in Nederland niet zo lukken, denk ik.
Jawel hoor, je hebt de mini-kiwi, dat is een winterharde variant. En die kan tot min 20, min 25 is die winterhard.
Oké, okay.
Dus je kunt heel veel. We zijn in Nederland, de supermarkt die heeft een heel beperkt aantal gewassen. En ja, in Nederland ook als je kijkt naar notenbomen, er zijn bijvoorbeeld wel een stuk of 7, 8 verschillende soorten notenbomen die je in Nederland kunt verbouwen.
Ja.
Maar de algemeen bekende zijn de walnoot en de hardnoot. Maar je hebt de boernoot, je hebt de hardnoot. En als je daarin verdiept, je hebt iets van 8 soorten verschillende kiwis die in Nederland te groeien zijn. En een aantal daarvan, en de meeste kiwis, willen wel een zuidmuur. Maar dat zijn allemaal kiwis die in principe winterhard zijn in Nederland. Dus je kunt er best wel mee spelen. En dat, doordat je dus de diversiteit in je systeem hebt, wordt zo'n systeem. Daardoor heb je dus minder gevoel voor ziektes. Want wat je nu hebt, als je een veld met aardappelen hebt, 3 hectare. En stel je voor, jij bent een aardappelkever en je komt op die 3 hectare. Ja, dat is ook een beetje je hemel, om zo maar te zeggen.
Juist.
Want alleen maar jouw voedsel is daar. Nou, als je nou heel veel verschillende gewassen in je systeem hebt, dan kan ik als aardappelkever nog steeds die eerste aardappelplant wel vinden. Maar als daar een framboos naast staat en een hazelnoot en pas 500 verderop staat de volgende aardappelplant, de kans dat ik die vind is bijna naar nieuw. Dus doordat je dus diversiteit in je systeem inbouwt, zorg je er ook voor dat je al die organismen zijn wel in je systeem, maar het is heel moeilijk om een pest te worden. En
ja,
dat vind ik zelf op een gegeven moment, als je een beetje leert zien hoe de natuur het werkt, al die spuiterij en dat komt eigenlijk alleen maar door de monoculturen. Je vraagt als het ware in de natuur om dit soort dingen te doen. En dus moet je er heel veel energie in stoppen om het weg te houden. En je ziet het ook in de landbouw gebeuren. Op het moment dat je duizenden kippen en duizenden varkens en duizenden geiten bij elkaar houdt, je hoeft maar 1 bacteriel te zijn die het naar zijn zin heeft in een geit. En die kan zich supersnel verspreiden. Ja, en ik denk dat ook, zolang we nog zoveel fossiele brandstoffen hebben, en wij bepaald dierenleed wat dat betreft acceptabel vinden in ruil voor economische belangen, wat blijkbaar het geval is in Nederland, dan kan dat. Maar als je echt op de lange termijn kijkt, dan moeten we op heel veel van die vlakken, zal de landbouw moeten worden hervormd. Want zolang op het moment dat die olie en die energie wegvalt, dan kun je je eigenlijk niet meer veroorloven om zulke domme landbouwsystemen te hebben, om het even heel cru te zeggen.
Ja, maar het is wel waar wat je zegt. En nog even iets anders, hè, want je noemde net al de aardappelkever. Nu is binnen die permacultuur is natuurlijk ook een plek ingeruimd voor de beestjes. Ik kan me herinneren dat in een vorige woonsituatie een tuin, mijn tuin werd aangelegd ook door een bevriende tuinarchitect die dat heel leuk vond om te doen. En die plaatste daar ook een beestentorentje in, gewoon een bouwsel van stenen en dergelijke, waar beestjes hun plek in konden krijgen.
Ja. Ja, nee, dat is ook superleuk. En ik bedoel, dat zie je ook. Op het moment dat je dus verschillende van die lage bomen hebt en veel verschillende gewassen, je krijgt bijna automatisch ook een grote diversiteit aan insecten en aan vogels. En die spelen ook allemaal een hele nuttige rol. Bill Mollison die heeft wel eens gezegd van, die ziet een bos, die ziet niet de individu, maar die ziet een bos als één geheel. En die zegt als het ware, vogels, dat zijn de verspreiders van het bos. Want die eten juist de lijsterbessen. Dat is ook typisch zo'n pionierboompje. Nou, die worden overal uitgepoept door vogeltjes. Die eten die op en die gaan naar de rand van het bos. En die poepen daar de boel uit. En zo spreidt een bos zich als het ware. En hetzelfde kikkers, die eten insecten. Wespen, sluipwespjes, solitaire wespjes. Die je in dat soort beestentorens ook veel kunt krijgen. Nou, die zorgen voor bevruchting. En Doordat je zowel sluipwespjes hebt als bijen, als zweefvliegen, als gewone vliegen, heb je dus al vier soorten dieren die kunnen bestuiven. Als het dan misgaat met één van die bestuivers, dan valt weer niet je hele systeem in elkaar. Ik heb laatst bijvoorbeeld een hele interessante documentaire gezien van de BBC. Who killed the honeybee? Dus wie heeft de honingbij vermoord? Maar waar ik vooral heel erg van schrok is de bizarre methode van landbouw die daar in Amerika wordt gepleegd. Daar staan honderden hectare van één soort fruitboom. En die bijen die worden letterlijk daar naartoe gereden om te bevruchten. Omdat de gewone natuur is volledig dood. Dus je hebt helemaal geen natuurlijke bevruchters meer. En daarom moet je dus die honingbijen überhaupt dat niet vliegen. Nou ja, en wat de reden daarvoor precies is, maar volgens mij heeft het heel veel te maken met de bizarre hoeveelheden gif die we nu al bijna 30, 40 jaar gebruiken in de systemen. Je ziet dat die bij gewoon wereldwijd massaal aan het uitsterven is. En nu opeens beginnen mensen zich zorgen te maken. En dan denk ik, jongens, je hebt je hele diversiteit heb je al volledig vernieuwd. En ja, op het moment dat er ook zo'n laatste schakel van wegvalt, ja, dan ben je volledig aan je lot overgelaten of zo.
Ja. Ja, nou ja, goed, dat laat zien hoezeer eigenlijk het kijken naar de natuur vervreemd is door wat jij al noemt, die economische belangen en de daarmee samenhangende productiemethode. En ik heb zelf, wat ik al eerder, geloof ik zei, een tijd in biologisch-dynamische landbouw gewerkt. Ik heb daar ook een opleiding in gedaan. Ik vond dat ook een heel fijne manier om met de natuur om te gaan. Omdat daar ook bepaalde preparaten in gebruikt werden. Om ook, zeg maar, de onzichtbare wezens in die natuur te ondersteunen. En ik weet niet in hoeverre de permacultuur daar ook rekening mee houdt.
Nou ja, de permacultuur hecht enorm veel waarde aan diversiteit en ook aan een heel gezond bodemleven. Volgens mij liggen de biodynamische landbouw en permacultuur op dat gebied heel dicht bij elkaar. Dus je moet echt een heel gezond bodemleven hebben. Dus heel veel wormen, heel veel micro-organismen. En ja, we weten, ik denk dat als we echt eens gaan kijken wat er in die bodem leeft, dat we weet ik veel, veel nieuwe soorten bacteriën en schimmels kunnen.
Ja, precies.
En die breken alles af. Die zorgen dat alle bomen, al het afvalmateriaal wordt omgezet in nieuwe voedingsstoffen die planten weer kunnen gebruiken. En die maken als het ware de cyclus van het leven rond. Ja, en als je dan continu die bodem als het ware bombardeert en ja, als je krijgt dus als het ware een dode bodem. Mm-hmm. Ja, dan zie je dat veel sneller misgaat. Dus ik denk dat zeker op het gebied van bodemleven en diversiteit, dat biodynamische landbouw en permacultuur heel dicht bij elkaar liggen. Maar permacultuur is dus vooral een ontwerpsysteem. Dus je kijkt naar slimme systemen en je kunt dus heel goed een stuk biodynamische landbouw inpassen binnen een permacultuursysteem. Als jij dat een plezierige manier vindt om op die manier bijvoorbeeld je groentes te verbouwen.